In het eerste seizoen van Wie Wat Bewaart waren wij altijd in Amersfoort, in het weiland waar een groot depot staat waar alle belangrijke kunst van Nederland wordt opgeslagen. En nu zijn we bij het Museumplein, tegenover het Rijksmuseum. Daar staat het ateliergebouw en dat is ook een locatie van de RC. En ze zitten daar samen met het Rijksmuseum en de Universiteit van Amsterdam om kennis te delen over restauratie en conservering van kunst. En als je daar naar binnen gaat, langs de portier, maar nog niet door de beveiligde sluis waar je niet meer verder kan, dan hangt daar een heel groot wandkleed.
Oké, dat klinkt spannend.
En ik was daar voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Wie Wat Bewaart. En Bram, wat doe jij hier? Wie ben jij?
ik ben de stagiair deze keer. Bram de stagiair.
Bram de stagiair. En ik ben Josien Wijkhuis. En dit is zoals gezegd de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. En de komende 3 afleveringen gaan wij het hebben over vrouwen in de kunst.
Ja, en die eerste aflevering, deze dus, gaat over Greten Neter-Kelig. En ik zou dus helpen met alle opnames, maar ik was helaas ziek op de opnamedagen.
En dus ga ik jou nu in deze aflevering vertellen wat daar allemaal gebeurd is. En dat begint dus in die gang, met dat wandkleed. En dan denk je, ja, het is een kunstgebouw, daar hangt kunst.
Op zich best logisch.
Ja. Maar daar kwam toch nog best een hoop bij kijken.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bewaart Nederlandse kunst en objecten. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. In de podcast Wie Wat Bewaart lichten we telkens een kunstwerk of object uit. Als een soort audiotour langs werken die opgeslagen zijn of reizen. In 2021 startte de RCE een onderzoek om de vrouwen in de collectie in beeld te brengen. Wij, Van Horens, duiken mee het onderzoek in.
Het wandkleed in de gang heet De Vrijheid gaat in het rood gekleed en is dus van Greten Neter-Kelig. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar wie dat nou is en naar het werk dat hier centraal staat, maar zeker ook naar alle manieren waarop een werk als dit een interessant onderzoeksobject kan worden. Vanuit welke hoeken kun je zo'n werk bekijken en waarom is dat nuttig? Het kleed hangt daar niet zomaar, daar heeft iemand heel erg haar best voor gedaan.
Ik ben Fransje Kuivenhoven en ik ben conservator bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En ik doe graag onderzoekswerk. Ik stuitte op dit werk. Het lag, denk ik, ergens dat het opgerold moest worden. En ik dwaal graag door de depots. En 1 keer per maand beschrijf ik op onze website zo'n kunstwerk. En dit keer was Grete Kahler, de maakster van dit werk, viel in mijn blikveld.
En het werk is van Greten Neter-Kelig.
Ja.
Nou, heb jij de audio gehoord?
Ja. Dat wordt niet altijd zo gezegd.
Nee.
Iedereen gebruikt eigenlijk een andere naam.
Ja, het was Greta, Kahler, Kelig.
Ja.
Maar het is dus Greten Neter-Kelig.
Ja.
Dat wordt later in deze aflevering nog door iemand uitgelegd. En Fransje heeft werken als deze, van vrouwelijke kunstenaars, extra aandacht gegeven de afgelopen tijd door middel van een onderzoek dat zij vrouwenvirus heeft genoemd.
Dat een heleboel instellingen bezig zijn, bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum, bijvoorbeeld bij Boymans van Beuningen. Die zijn allemaal bezig met wat hebben wij aan vrouwelijke makers in onze collectie? Hebben wij vrouwelijke conservatoren gehad in het museum of in onze instelling? Waren er vrouwelijke directeuren die een andere lijn hadden? Het feit dat musea tentoonstellingen gingen maken en bij ons kwamen van hebben jullie niks van die vrouwelijke kunstenaar? Ja, dat is toch een beetje een virusidee in mijn beleving. We hebben ook rekken in het depot laten maken. Daar hebben de depotmedewerksters heel hard aan gewerkt. Die zijn alleen maar gevuld met werk door vrouwen. En dan trekken we die rekken uit. Daar hangt 17e eeuw op, daar hangt 19e eeuw op, daar hangt groot op, daar hangt klein op, daar hangt textiel op, daar hangen tekeningen op. hangen de meeste schilderijen op. Dus we kunnen een proefje geven van.
Maar Frans had wel eerder geprobeerd om makers te indexeren, toch?
Ja, in 1991. Ze kwam erachter dat er van veel kunstwerken de vervaardigersnamen, zoals dat dan heet, niet bekend waren of wel bekend, maar niet volledig, bijvoorbeeld. En toen heeft ze al geprobeerd dat allemaal in kaart te brengen, maar dat kwam toen niet helemaal van de grond.
Maar toen erin, en dan moet ik even nadenken, volgens mij in 2021 zich een stagiair aandiende van de Universiteit in Utrecht, Gabrielle Negron, die heel erg geïnteresseerd was in vrouwen in de Rijkscollectie, dacht ik, nu gaan we uitzoeken wie wij als vrouwen in de Rijkscollectie hebben. Andere collega, Nathalie Menke, bruikleenadviseur, kreeg meer aanvragen voor kunstwerken die door vrouwen gemaakt waren. En daar konden we eigenlijk niet aan voldoen. Dus we konden uit dat kunstenaarssysteem en ons kunstwerkensysteem, konden we de musea niet goed bedienen. Van die en die vrouwen hebben wij dat en dat werk. Of dat en dat werk, dat is door die en die vrouwen gemaakt. En toen we dus eigenlijk, ik met nog steeds onverwerkt leed uit 1991, dat project vervaardigersnamen hadden. Aan de andere kant collega Nathalie, die zei, heb jij geen ideeën over welke vrouwen aan deze tentoonstelling, aan die tentoonstelling kunnen uitlenen? En aan de andere kant een hele jonge, enthousiaste, hele hardwerkende vrouw, hebben we al onze kunstenaarsnamen uitgedraaid. Dat waren er 12.000 op A3 vellen. Naar letter van het alfabet gerangschikt. Iedereen nam een aantal letters mee. En toen zijn wij gaan kijken wie van deze kunstenaars zijn vrouw.
En zo ontstond dus een enorme index, waar de vrijheid gaat in het rood gekleed ook tussen staat.
Ja, en dat werk ziet er dus ongeveer zo uit.
Het is een heel groot kleed. En het was een vloerkleed bedoeld, dus boven en onder zitten franjes. En de hoofdkleur eigenlijk van het kleed is crème wol. In groen twee vrouwen neergezet en in rood een hele grote staande vrouw. En die groene vrouwen, het lijkt net alsof die dansen. Die hebben een soort doek over hun rechterarm en hun linkerarm is boven hun hoofden. En in de achtergrond is het ook groen met geel en dat lijkt een bos of passages of een landschap. En de vrouw in rood lijkt een beetje op een mannequin. Haar ene voet is zichtbaar, haar ene been is zichtbaar. En met een wijde waaierende rok komt ze eigenlijk op ons afgestapt. Een rood lijfje, een rood gezicht, een zalmroze armen. En dat vertaalt zich weer verder naar die jurk die heel mooi zwierig naar ons toe komt.
Kijk, ja, ik was dus niet bij de opnamedagen, maar ik heb wel een beetje research gedaan. Ik weet bijvoorbeeld dat er een boek is uit 1945 van Teun de Vries met dezelfde titel over de opstand op Guadeloupe. En ik heb dus ook gelezen dat dit werk in opdracht is gemaakt voor de overheid, voor in de Tweede Kamer.
Er zijn inderdaad aanwijzingen dat dit is gemaakt in opdracht van het ministerie met als doel om dat doek in de Tweede Kamer te hangen. Maar of het daar ook echt gehangen heeft, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk.
Oh, ja. Dat is best gek. Maar het heeft wel uiteindelijk ergens gehangen, toch?
Het heeft wel ergens gehangen.
Het is wel uitgenodigd om op een tentoonstelling te zijn, waarin eigenlijk het ministerie, waarvan onder cultuur resorteerde, verantwoording deed van zijn aankopen. Dus het heeft alweer 10 jaar nadat het gemaakt was, 1955, op een tentoonstelling Rekenschap in Delft gehangen. Maar daarna is het volgens mij in een van onze voorgaande depots terechtgekomen.
Maar Fransje vond het wel heel belangrijk dat het gezien wordt.
Ik ga er echt altijd van uit dat de kunstenaar het werk gemaakt heeft op het te tonen. Daarom is hij kunstenaar, om zijn ideeën beeldend weer te geven en daar andere deelgenoot van te maken die daar plezier aan kunnen beleven, ze vragen over kunnen stellen, het mooi kunnen vinden, niet mooi kunnen vinden. En het feit dat dit kleed eigenlijk niet was uitgeleend anders dan in 1955 aan die tentoonstelling in Delft, vond ik wel dat we daar heel voorzichtig mee om moesten gaan. En de textielrestaurator had gezegd dat het nog hele mooie, heldere kleuren waren. En toen ik daar op een vrijdagmiddag met gewaardeerde collega Agnes over aan het filosoferen was bij de kopieermachine die het weer eens niet deed en het koffiezetapparaat. Toen zei ze, nou, misschien is het ook wel heel erg leuk dat het uitgerekend hier hangt en kunnen wij gaan kijken wat de lichtinval doet met dit kunstwerk.
Straks hoor je meer over Agnes en het onderzoek naar lichtinval, maar eerst wilde ik iets meer te weten komen over het werk en de maker.
Ja, mijn naam is Caroline Boot. Ik ben 37 jaar lang conservator geweest, kunst en vormgeving bij het Textielmuseum in Tilburg. En ik ben Bauhaus-expert op het gebied van textiel. En een kleine 3 jaar geleden ben ik met pensioen gegaan.
Caroline weet dus heel veel van Bauhaus, maar ook van Grete Neter-Kehler. Maar voordat ze daarin wilde duiken, wilde ze eerst nog even iets kwijt over die naam.
Iedereen zegt het anders.
Ja.
Ja, haar doopnaam is echt Greten. Dat is wel uit de bronnen bekend. En ze is natuurlijk meerdere keren getrouwd geweest. Maar omdat Bob Neter was echt haar grote liefde, was ze er zelf altijd voor om zijn naam te voeren. Dus zij heeft zich altijd, noemde zich Grete Neter. Haar meisjesnaam was Kehler.
En Bram, wat weet jij over het Bauhaus?
Ik weet nog van mijn geweldige kunstgeschiedenislessen ooit dat het in 1919 is opgericht, als het goed is, in Weimar. En dat het in 1925 naar Dessau is verhuisd. Maar verder moet ik eerlijk toegeven dat het allemaal is weggezakt.
Ja, die verhuizing was onder druk van de nationaal-socialistische stromingen in de samenleving.
Ja.
En het is opgericht door Walter Gropius.
Het ideaal van Gropius was om een school op te richten in 1919 voor alle gezindten, voor vrouwen en mannen, geen onderscheid des persoons. Maar al vrij snel bleek dat meer dan 50% van de aanmeldingen uit vrouwen stond. Nou, dat was hem toch wel wat te gortig. Hij wilde niet dat dat een vrouwenpredicaat zou krijgen. En er zijn ook wel notulen van de docentenraad bekend geraakt, hè, dat ze daar ook over praten. En al heel snel werd besloten dat hij heeft sowieso een kwotum ingesteld. Mocht niet meer dan 50% vrouw zijn. En daarnaast, als de vrouwen een voorbereidend jaar hadden afgerond, kregen ze een dwingend advies, daar kon je eigenlijk niet omheen, om naar de textielafdeling te gaan. Want ja, textiel, dat hoorde meer bij de aard van de vrouw, de verzorgende aard en de verzachtende aard. En ja, ook al was een vrouwelijke student, wilde iets anders. Bijvoorbeeld de Nederlandse Kitty van der Meijl-Dekker wilde binnenhuisarchitect worden. Nee, ze kreeg toch het advies, ga naar de weverij.
Kitty van der Meijl-Dekker was een Nederlandse textielkunstenares. Zij maakte vloer- en wandkleden en huishoudtextiel met geometrische vormen en was dus ook in de leer op het Bauhaus. Ze wordt gezien als een van de grote namen binnen Bauhaus.
En daarbinnen bewoog Grete zich.
Ja, zij was een van die vrouwen die bij het Bauhaus kwam en ook op de textielafdeling terecht kwam. En Caroline wist nog iets meer te vertellen over wie Grete Neter-Kehler nou eigenlijk is. De hoofdpersoon van dit verhaal, toch wel.
Okay, gelukkig, want daar was ik nog wel benieuwd naar.
Ja, precies.
Nou ja, Grete die ging dus in 1929 naar het Bauhaus. En daar raakte ze bevriend met de Nederlandse Kitty van der Meijl-Dekker. Want Grete werd vlak voor haar eindexamen werd ze zwanger van Herman Fischer, die ook op het Bauhaus studeerde. En ze kreeg dus ook 3 maanden voor haar eindexamen een kind, een zoontje, Klaus Fischer. Het klimaat in Duitsland was steeds bedreigender aan het worden. Nationaal-socialisten kwamen op. Het Bauhaus moest wederom zijn deuren gaan sluiten in Dessau. Nou, Kitty van der Meijl-Dekker was een Nederlandse. Die ging naar Nunspeet. Daar woonde haar vader. Na een maand of 3 lukte het haar om op de stationslaan in Nunspeet de helft van een villa te huren. En ze nodigde Grete Fischer-Kehler, zoals ze inmiddels heette, samen met haar man Herman Fischer en hun kleine kindje van 3 maanden uit om bij haar te verblijven. Zij streken dus neer in Nunspeet, waar ze met veel enthousiasme de handweverij De Wipstrik begonnen. En het lukt hun wel in die beginjaren om hun hoofd boven water te houden. Het zijn crisisjaren. Maar er komt een kink in de kabel. Want Kitty krijgt een relatie met Herman Fischer, de man van Grete. En in 1934 scheidt ze van Herman Fischer, vertrekt ze naar Amsterdam en gaat ze een handweverij beginnen aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die noemt ze de Lietz. In 1936, dus 2 jaar daarna, fuseert ze met een kunstnijverheidsatelier in Haarlem. En in 1938 neemt ze dat ook echt over, die weverij, en gaat ze dat in Amstelveen, waar ze ook woont, gaat ze daarmee verder. Inmiddels heeft ze haar toekomstige man ontmoet, Bob Neter, architect, waar ik het ook al even over had, hè, van de acht- en opbouw, communist, haar grote liefde. En komt de oorlog er natuurlijk aan. En zij plegen verschillende verzetsactiviteiten. In hun huis in Amstelveen verbergen ze onderduikers. Bob Neter was Joods en communist. En op een bepaald moment is hij verraden door iemand uit de buurt, opgepakt en afgevoerd naar Auschwitz, waar hij om het leven is gebracht. Nou, Grete stond er natuurlijk inmiddels weer helemaal alleen voor. Hè, met wel een opgroeiend kind, maar ze moest opeens ook weer haar eigen brood helemaal gaan verdienen. Dus ze was ook ongelooflijk blij dat ze in 1945 door Mart Stam gevraagd werd om lerares aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam te worden.
Ja, en dit gaat natuurlijk over dit werk. En wij waren ook vooral geïnteresseerd in dit werk. Maar het is niet te onderschatten hoeveel invloed de Bauhausmakers, de vrouwen, de textielmakers hebben gehad op de kunst in het algemeen en op de textielkunst in het bijzonder. Caroline heeft veel onderzoek gedaan naar deze vrouwen en naar hun werk. En wat ook wel leuk is om te vermelden, is dat Grete ook zelf kleuronderzoek deed in een soort laboratorium in een kelder.
En zij mocht op een bepaald moment mocht zij ook de school in Dessau, waar zij natuurlijk verbleef, daar mocht ze in de kelder mocht zij een kleurlaboratorium gaan inrichten voor het verven van wol. Toen ze later in de jaren 30 naar Nederland kwam, toen heeft ze voor zichzelf ook weer een kleurenlaboratorium opgezet. Of een verflab, zal ik maar zeggen. En daar heeft ze 40 basiskleuren voor het weven ontwikkeld. Het Textielmuseum bezit heel veel mooi documentatiemateriaal van Grete Neter. Vooral uit haar naoorlogse jaren. En daarin kan je zien hoe ze ongelooflijk bezig is geweest met kleuren. Hier zien we allemaal in elkaar gedraaide kleurflosjes die ze allemaal zelf geverfd heeft en met aantekeningen in het Duits hoe ze ze geverfd heeft. Ja, dit zijn bijvoorbeeld allemaal blauwen en groenen. Dus in deze reeks van misschien wel 15 of 20 kleuren zie je een hele kleurschakering die ze heeft weten te bewerkstelligen. Kunnen we hier iets opschrijven? Hier heb ik een klein strengetje garen en dat heeft ze geverfd met cochenille. En cochenille, dat zijn schildjes van luizen waar al in oudheid mee werd geverfd. En dat een hele mooie roodachtige kleur geeft. Ja, ja. Kijk, en hier zie je weer meer draden. He, dus dat andere waren echt strengetjes. Dit zijn de draden waar ze mee geweven heeft. En zo zie je ook wel dat hoe ze werkt op het Bauhaus, maakte ze een soort kleurladders. En dan moesten ze kijken wat voor groenen er allemaal tevoorschijn konden komen als ze bijvoorbeeld mengden met zwart of met geel. Hè, dat het groen nog wel overheerst. En hier is dan de vertaling ook in wol.
En in het ateliergebouw van de RCE, waar ze Grete Neter-Kelis' werk hebben durven uithangen om de verkleuring te testen, duiken we eerst ook een laboratorium in een kelder in. Met Art en Agnes, specialisten en onderzoekers op het gebied van conservering en restauratie van kunstwerk.
Mijn naam is Art Proanjo Gaibor. Ik ben kleurstofspecialist bij de Rijksdienst voor Cultuur Erfgoed. We hebben hier in het inhuis een collectie van kleurstoffen in kleine potjes. En dat is een van de grootste ter wereld. Het heeft meer dan 10.000 kleurtjes. En dat gebruik ik als een bibliotheek om te vergelijken met een chemische apparatuur. Ik gebruik een massaspectrometer en een chromatograaf om kleuren te analyseren in schilderijen, in archeologische vondsten, maar ook in moderne kunstwerk zoals deze.
Ik ben Agnes Brokerhof. En je bent hier dus op het Rijkserfgoedlaboratorium, het lab, het materiaaltechnisch onderzoek van het erfgoed in Nederland voor de Rijksdienst. Ik ben vroeger ook met de chemie en de moleculen van de materialen bezig geweest en langzamerhand doorgegroeid naar, ja, het gaat niet om materialen, het gaat om objecten. Ja, maar het gaat niet om één object, we hebben hele collecties. En dan moet je prioriteiten gaan stellen in de zorg. Nou, op basis waarvan doe je dat? Ja, aan de ene kant is dat de gevoeligheid, de kwetsbaarheid. En aan de andere kant de waardering. Dat topstukken worden toch op een andere manier verzorgd dan de wat mindere goden. En vervolgens is dan de vraag, waar zitten de grootste risico's? Dus ik zit in dat hele risicomanagement. En van daaruit ben ik veel met tentoonstellingsbeleid, lichtbeleid, verlichting van kunstwerken op zaal bezig. Is er ontbrekende kennis, dan starten we zelf projecten om die kennis te genereren. En aan de andere kant komen er altijd individuele vragen van musea, restauratoren, wie dan ook binnen. De ene keer moet je een sessie begeleiden over het waarderen van de collectie of selecties maken. Wat gaat waar naartoe? Depot, op zaal, weg ermee. Nou ja, elke dag is ook anders. Dat is het leuke van dit werk. Ik doe het al meer dan 30 jaar en ik ben er nog altijd niet op uitgekeken.
Agnes en Art kijken op een heel andere manier naar het werk. En het is een manier van kijken en onderzoeken die soms tot op chemisch niveau plaatsvindt in het laboratorium onder het ateliergebouw.
En hier worden allemaal extracties gedaan van kleurstoffen. Hier zie je bijvoorbeeld de achterkant van een wandtapijt uit de 17e eeuw. En aan de voorkant is die bijna compleet verkleurd. Maar aan de achterkant zie je dat het geweven allemaal losse draden zie je bij deze engel. En daar zijn een aantal monsterpunten die een klein draadje, een heel klein 1 mm naar ons stuur worden gestuurd.
Ja, dan zie je hier al die leuke kleine buisjes.
Kleine buisjes.
Zitten al die draadjes in?
Nee, nou, in dit geval, dit is Van Gogh. Deze staafjes, ik weet niet of je het kan zien, daar zitten een soort van een klein bruin streepje. Nou, dat zijn inktmonsters van of brieven of tekeningen van Van Gogh. En kleurstoffen zitten ook in inkten, dus dat kunnen we hier ook onderzoeken.
Het is echt heel klein.
Echt superklein.
Bijna niet te zien.
Dat is ook ons specialisme, dat we met hele kleine monsters kunnen werken en daar informatie uithalen. Want je kunt je voorstellen dat je eigenlijk niet een stuk uit een schilderij kunt snijden of een monster ergens van nemen. Dus we proberen het zonder monster te nemen, direct op het object te analyseren. En als dat niet kan, dan hebben we micro monsters. En daar zijn al die methodes op afgestemd.
Ja. We zouden ook nog naar de referentiecollectie kunnen gaan.
Wil je die ook nog zien, nu je er toch bent?
Ik vind het goed.
Nou, kom maar binnen. Allemaal kasten hier, met allemaal laadjes. En dit heeft allemaal nummers en het gaat tot meer dan 1000. En elk laadje heeft dan van deze potjes, glazen potjes, maar ook van dit soort boekjes. Kijk, dit zijn allemaal boekjes waar bijvoorbeeld textiel, allerlei soorten textiel. Dus in dit geval is dit, wat zal het zijn?
Het ziet eruit, een soort
raffia of zo. Ja, of zo. Ja. Oeh. Kijk, even kijken. Aminoazotoluol. Kijk, en deze heet. Oh. Zijn jullie wel heel erg breekbaar? Deze is naftelgeel. Kijk wat een mooie kleur is dit. Een beetje oranje, een beetje geel.
Terug boven bekijken Art en Agnes het werk nog een keer.
De vrijheid gaat in rood gekleed. Het is een wollen tapijt, geweven en geknoopt. Maar er zitten allerlei verschillende soorten draden in. Je zou haast denken dat Greta draden heeft gebruikt die ze in haar atelier had liggen. Een beetje schilderen met textiel is dit.
Hij is vierkant, 3 meter bij 3. Het is van wol. Ik denk dat er ook andere ingewoven stoffen zitten, want sommige glimmen meer dan andere. Je hebt iets van 10 of 11 verschillende groene kleuren, wat lichtere, wat donkere. In de wolken is wat hele lichte blauwe tonen. En het rood, daar zijn ook iets van 10 verschillende rode tonen. Van roze, mauve, paars, lichtpaars, violet zit er ook in. Het is een, imposant werk als je het voor het eerst ziet?
Het hangt op tegen een muur, vrij hoog bij dakramen, waardoor het licht naar binnen komt. En dat is natuurlijk meteen dan al een vraagje van hoeveel licht gaat daar naar binnen komen? Kan dit?
En Art en Agnes die zijn onderzoeker en door Fransje betrokken ook bij het tentoonstellen van dat werk.
Er heeft hier een aantal jaar geleden een ander kleed gehangen, totdat de hal opnieuw geschilderd werd. En toen was ook al wel de wens, mede van Fransje, om er toch weer iets op te hangen. Want ja, je zit hier in een gebouw van drie organisaties. En die kunstwerken zijn natuurlijk een visitekaartje van ons. Dus je wil ook wel laten zien, hier zit ook de RCE met Rijkscollectie. En in het kader van zichtbaar maken, nou, laten we eens wat anders doen. De textiel die minder in de aandacht staat. Dus wandkleed, dat textiel toch altijd een beetje ondergeschoven kindje is. Zeker in zo'n omgeving van het Rijksmuseum, wat bekend staat om zijn schilderijencollectie. En het is een vrouwelijke kunstenaar. Hè? En dan krijg je natuurlijk de eeuwige discussie van, kan dat wel? Want er komt daglicht binnen, is dat niet veel te veel? Die rode, groene kleuren die gevoelig zijn voor licht over het algemeen, gaat dat verkleuren? Dus ze hebben gezegd, nou ja, er is maar één manier om erachter te komen. Of eigenlijk twee. De ene is analyse van de kleurstoffen. En als we weten welke kleurstoffen het zijn, dan kun je daar je advies op baseren. Helaas blijken dit dus nieuwere kleurstoffen te zijn die nog niet in onze referenties zitten. We zien dat er kleurstoffen in zitten, maar niet welke. Dus daar weten we het gedrag nog niet van. Dus de andere is, laten we het dan maar volgen wat het in praktijk doet. Maar het feit dat daar rode kleurstoffen in zitten, dan gaan bij iedereen al bellen rinkelen. En bij de gele ook, want die zijn over het algemeen lichtgevoelig. En als je zo'n tapijt hier in de hal ophangt, waar collega's van het Rijksmuseum van de Universiteit van Amsterdam, die als restaurator worden opgeleid of opgeleid zijn, en wij rondlopen, dan roept iedereen, dat kan niet, dat is veel te veel licht, dat gaat als een gek verkleuren. En dat is nou net het onderzoek wat wij willen doen, want we willen kijken, wat is er wel mogelijk? Op de remtrappen kan iedereen, maar voor onze collectie is het ook belangrijk dat we juist kijken, hoe ver kan je gaan met het wel tonen van dingen?
En in het jaar dat het werk er hangt, zijn ze al best wel veel te weten gekomen.
Sowieso kan ik zeggen dat het allemaal, behalve één, synthetische kleurstoffen zijn. Eén van de kleuren die heb ik wel kunnen identificeren. En dat is, dat komt uit cochenille. En cochenille, dat zijn van die luisjes. Dus één daarvan is sowieso een organisch natuurlijke kleurstof. Tegenwoordig wordt het nog steeds gebruikt in M&M's.
De roze koeken.
In de roze koeken. In Campari. Ik weet niet of Campari nog dat heeft. Maar als kleurstof in een drankje. Het rode drankje, daar zit altijd E220. En dat is dan cochenille.
Maar waarom is deze kennis eigenlijk nodig?
Nou, dat heeft Art ook verteld.
We willen dat weten, of musea willen dat weten, om twee hoofdredenen. Eén is het verval van de kleurstoffen. Sommige kleurstoffen, zeker de organische kleurstoffen, die zijn heel erg lichtgevoelig. Tot het begin van de 20e eeuw zijn de vroegsynthetische kleurstoffen een bron van hoofdpijn geweest voor allerlei musea, omdat deze heel erg snel verkleuren. En in de loop van de tijd zijn deze kleuren wat beter geworden. Dus na de oorlog heb je eigenlijk iets beter lichtechte kleuren op de markt. En deze valt net na de Tweede Wereldoorlog is die gemaakt. De Grete Kade, deze stuk. Ja, en we weten niet heel veel over de kleurstoffen die toen gemaakt zijn. Dus onze kennis bij de Rijksinzicht die eindigt ook ergens in de oorlog qua kleurstoffen. Dus het was voor ons heel spannend om te onderzoeken wat nou als het na de Tweede Wereldoorlog is gemaakt. Hoe zit het met die kleurstoffen? Ja. Gaan ze wel verkleuren of gaan ze op een andere manier verkleuren? Duurt het langer? Hoe lang duurt het dan, hun verkleuring?
Dus als ik het goed begrijp, hebben jullie tot nu toe vooral onderzoek gedaan naar de verandering van kleuren in werken van voor de Tweede Wereldoorlog?
Ja.
En nu?
Vanaf de ijzertijd.
Vanaf de ijzertijd.
Tot de Tweede Wereldoorlog hebben we hier onderzoek naar gedaan.
Oh ja.
Maar er zijn wel pigmenten, moderne pigmenten in 20e eeuwse kunst. Dat wel, maar ik heb het over kleurstoffen.
Ja, misschien ben ik heel dom hoor, maar Wat?
Ja, ik had hetzelfde hoor. Maar er is dus een verschil tussen kleurstoffen en pigmenten.
Oké.
Nou, een kleurstof is zoals zout te ioniseren. Dus dat kan je oplossen in water. En een pigment, als je dat in water gooit, dan precipiteert het. Dus dan dwarrelt het naar beneden en het lost niet op. Het ene is oplosbaar, de andere is een ion.
Dit klinkt allemaal super interessant, maar ook heel ingewikkeld. Zijn er niet simpelere methodes om dit te onderzoeken?
Ja, en die passen ze ook toe.
We smokkelen nog een beetje. Dus ik heb kleine stukjes dik aluminiumfolie om de randen bij verschillende kleurpartijen geklemd. Dus daarmee zijn er kleine stukjes afgedekt van het licht. Dus als de rest gaat verkleuren, maar dat afgedekte niet, dan moeten we kleurverschillen gaan zien. Ja, heel grofstoffelijk, maar het werkt als het kleurgevoeliger is, lichtgevoeliger is.
En dat aluminiumfolie zit nu, terwijl die daar hangt, hele kleine stukjes om.
Ja, ja. Je ziet het ook dat het afgedekt is. We hebben er ook een lichtmeter, twee lichtmeters zelfs bijgehangen. Eén boven, één onder. Zodat je ook een beetje de verdeling van het licht over het werk kunt volgen. En die hebben 10 maanden lang het licht gemeten. Wat dus door die dakramen binnenkomt aan de ene kant. En er zit ook nog kunstlicht in de hal. En nou, dan krijg je een beetje gevoel voor, het zijn loggers, dus die meten continu door. En dan krijg je ook een gevoel van wanneer scheert de zon eroverheen. Op een donkere, bewolkte winterdag, dan is het ook donker in de hal. Maar op een zonnige middag, wap, dan komt die zon. En als iedereen weg is, is dan het licht uit? Maakt dat ook nog uit? Of is eigenlijk daglicht de hoofdcomponent die schade zou kunnen veroorzaken? Nou, na bijna een jaar meten, vertaald naar een jaar meten, bovenaan het tapijt zit 1,5 miljoen luxuur, of bijna 2 miljoen luxuur per jaar. Nou moet je je voorstellen dat in een museum, als je op zaal hangt, dan zit je op zo'n 500.000 luxuur in een jaar. Dus je vangt hier zeg maar 4 keer zoveel als een gedempte museumzaal. Onder aan het kleed, omdat het verder weg is van het raam, wordt dat al minder. Dan zit je ongeveer op de helft. En dan is de vraag, ja, als hier heel lichtgevoelige kleuren in hadden gezeten, zoals die gele die uit die tapijten wegvliegen, dan hadden we dat gezien. Dat zien we hier nog niet. Dus voor mij is dat al een aanwijzing dat de meest lichtgevoelige kleuren, die zitten er niet in. Toen het kleed werd opgehangen, toen begonnen natuurlijk alle zeer behoudende mensen in dit gebouw te stuiteren van dat kan toch niet, daar ga je toch niet zo'n kleed ophangen. Dat verbleekt waar je bij staat. Dus we hebben er keurig een briefje bij gelegd met een uitleg. Dit is niet zomaar een kunstwerk wat er hangt. Dit is onderdeel van een onderzoek en een experiment. En dit hebben we gedaan, afgeklemd, we meten het licht enzovoort. En dit is puur om te kijken hoe lang kan zo'n kleed hangen en gaat het nog goed. Dus, maar voorlopig hebben we het gevoel, het gaat goed, mag nog een jaar blijven hangen.
Er zijn dus heel veel manieren om naar dit werk te kijken. Als werk in opdracht van het ministerie, als werk van een vrouw, als bouwhoustextiel, als al dan niet verkleurend kleed en als verzameling draden, pigmenten en kleurstoffen. Maar voor wat Grete zelf in dit kleed zag, gaan we even terug naar onze bouwhousexpert Caroline Boot.
Ik zelf denk dat het kleed vooral aan haar man is opgedragen. En dat komt omdat ik ook een brief van haar heb, gedateerd 27 juli 1946. En daar citeert ze onder de kop De vrijheid gaat in het rood gekleed, een heel stuk, denk ik, van Teun de Vries. En ze zegt ook dit uit het boek van Teun de Vries. En waarom niet zelf proberen de eigen gedachten uit te werken? Het kan. Alles is voorbereid. En een heerlijke opgave. In deze menging van kleuren, en ik hoop ook van vormgeving, zal ik jou nog eens omhelzen. Duurzaam. Getekend, je vrouw. Dus daardoor denk ik dat het werk in eerste instantie opgedragen is aan haar man. Waar ze gewoon heel erg veel van hield. En dat ze als een soort kleurrijk feest nog een soort hommage aan hem brengt. En misschien tegelijkertijd in een opdracht heeft gegoten voor het ministerie.
Ja, dit werk kent gewoon heel veel kanten en Grete nog meer.
Ja.
Ik baal er echt steeds meer van dat ik er niet bij kon zijn nu.
Ja, dat was heel jammer, maar het werk kun je dus zien.
Ja, precies.
Als je in Amsterdam bent.
Ik ga gewoon nog een keertje langs, denk ik.
Dat zou ik zeker doen.
Wie wat bewaart is een audioproductie van Horens. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Veel dank aan wie meegewerkt heeft aan deze aflevering. Namelijk Caroline Boot, Anjes Brokerhof, Fransje Kuivenhoven, Daphne Nieuwenhuizen, Art Proano Gaibor en Adinda van Wely. Deze aflevering werd gemaakt door Bram de Smit en Josien Wijkhuis. Regie van het hele seizoen, Corinna Herman. Voice-over, Joost van Pagé, dat ben ik. En mixage en sound design, Floris van Bergijk. Artwork van Jurie van Putten. En veel dank aan onze collega's Marieke van der Ven, Lieve Hermans en Michiel van de Weerthof.